gebogen tot Gods eer en dan staan we stil, door Satan neergebogen, door Christus opgericht, door Satan bestreden en door Christus weerlegd. Jongens en meisjes, wat was er nou met deze vrouw aan de hand? Had deze vrouw nou een ziekte, waardoor ze zo krom was gaan lopen? Was het door de lichamelijke arbeid, zoals dat vaak ook in die dagen was, dat er gezeuld moest worden, waardoor je krom ging lopen? Afgelopen 14 dagen waren we bij mijn zus en zwager in Zwitserland en daar in de bergen zag je ook inderdaad zowel mannen als vrouwen die helemaal krom liepen, we zouden zeggen met de neus bijna op de grond. Ze waren zo gegroeid door die arbeid die ze daar gehad hebben. En dat lopen en dat werken in die bergen. Was dat er nou ook hier aan de hand met deze vrouw? Had ze nou een kwaal waar eigenlijk niets meer aan gedaan kon worden? Dat niet. En toch was het iets waar een mens niets aan kon veranderen. Er was geen arts en noem maar op die deze vrouw weer ze recht kon maken, dat ze rechtop kon lopen. Want wat was er aan de hand? Staat er, de duivel boog haar neer. Ik zou met een heel eenvoudig voorbeeldje dat kunnen gebruiken. Er is daar een jongen in de klas op school, wat groter en sterker dan de andere jongens. En die komt op je af en die pak je zo bij je nek beet en die buigt je neer. En die druk je zo op de grond. En daar houdt hij. En als jij weer probeert overeind te komen, drukt hij weer neer. En misschien zegt hij dan wel bij je, zal eerst genade zeggen. Dat is een slecht ding. Want hij kan geen genade geven, God wil hij niet. Maar dat zegt hij dan. En hij duwt je neer en dan voel je machteloosheid. Het lukt niet om overeind te komen, zolang hij je bij je nek zo vasthoudt en neerdrukt. Ben je van hem afhankelijk. Maar jongens en meisjes, dat is eigenlijk wat met deze vrouw gebeurt dan niet door een jongen, maar door de Satan. De Satan staat, die drukt die vrouw neergebogen. En ze kan zichzelf er niet van verlossen. Een arts kan haar er niet van verlossen. Een ouderling kan haar niet verlossen. Een dominee kan haar daar niet van verlossen. Dit is het. En dan al 18 jaar. Dat zal er geweest zijn. Elke keer weer iets even overeind proberen te komen. Maar dan was het weer bukken zal je. Bukken zal je. Dat is wat. En wie hebben we er nou toe nodig? Wie kan ons er nou van verlossen? We zijn van niemand toe in staat. Eén, ja toch. Jongens en meisjes, mag je hem kennen? Mag je hem kennen die alleen voor je kan zorgen, die alleen van de duivel kan verlossen, die als het ware alleen weer kan oprichten. En jullie weten vast wel wie dat is. De Heer Jezus Christus. Dat we die nou nodig hebben in alle dingen. We kunnen gebukt gaan onder zorgen, we kunnen gebukt gaan op wat de wereld doet en zegt, we kunnen Ach, waar kunnen we allemaal niet onder gebukt gaan? Wat zijn er veel dingen waar we zo mee kunnen toppen, proberen er zelf wat van te maken. En we gaan gebukt over de aarde. Maar heb je nou de Heere nodig gekregen? De Heere nou nodig gekregen dat Hij je als het ware vast zal grijpen, dat Hij je zal leiden. Jullie hebben best wel eens van die man gehoord, Asaf heette die. En die zei ook, elke morgen was er wel weer wat. Misschien ervaar je het ook wel. 'S Morgens als je opstaat, denk je, ach, wat zal deze dag weer geven? Wat zal deze dag weer meemaken? Wat zal deze dag die jongen op school doen? Of, nou, noem maar op. En wat staat er dan? Dan staat er uiteindelijk dat de Heere zijn hand grijpt. Gij hebt een rechterhand gehad. En dan mag hij aan de hand van de Heer gaan Lieve kinderen, dat hebben we nodig. Om te wandelen aan de hand van de Heere door deze wereld en door deze tijd heen. Met corona en alles wat er is. Zie maar op Hem. Verwacht het maar van Hem. Laat je maar leiden door Hem. En bid er dan ook maar om, Heere, geef mij een hart wat naar U mag uitgaan, wat het van U mag verwachten, een hart waardoor ik U mag liefhebben, omdat U naar mij wilde omzien. Zou je erom bidden? Elke keer weer opnieuw. Want gemeente, hoe vaak heeft de Heere ons al gewaarschuwd? Hoe vaak heeft de Heer al tot u gesproken? Hoe vaak heeft de Heer misschien in uw omgeving al voorbeelden gebruikt om te laten gevoelen onze beperktheid, maar ook onze godsdienstigheid, waardoor we soms denken wat te zijn. U vindt dat, daarom hebben we dat met elkaar gelezen, voor deze geschiedenis vindt u dat terug. Hoe de Heere gewaarschuwd heeft dat ze daar komen. Och, die Pilatus, hebt u het gehoord? Daar in de tempel mensen die kwamen offeren. Die heeft hij laten doden en het bloed, hun bloed met het bloed van het offer laten vermengen. En wat is dan dat de Heer Jezus zegt? Vreselijk die Pontius Pilatus, vreselijk die soldaten die het gedaan hebben. Nee. Maar dan gaat hij waarschuwen. Dan gaat hij waarschuwen dat als we niet anders worden, als we zo blijven leven, zoals we geboren zijn, dan zullen we even zo vergaan, dat wil niet zeggen door de hand van Pilatus of wat dan ook, maar dan zal dat ons eeuwig omkomen zijn. Wat een waarschuwing heeft hij laten uitgaan. En heeft hij daar dat voorbeeld gebruikt ook, van die vijgenboom die geen vrucht voortbracht. En dan, de gemeente, staat er in één keer deze geschiedenis. Aansluitend naar al die waarschuwingen en naar dat onderwijs. En dan denken we, nu zal hierdoor dan wel openbaar komen wat voor verandering er heeft plaats gehad in het leven van die mensen die hij heeft aangesproken. Ik denk niet dat Lucas dit voor niets heeft opgetekend. Want u weet, Lucas was een heidens arts. En nadat de Heer ten hemel gevaren was en Lucas daarvan gehoord heeft, heeft hij al die dingen naastig onderzocht. Zoals hij zelf zegt, dat kunt u in het eerste hoofdstuk lezen. En dat hij heeft bemerkt dat al zo deze dingen waren. Maar in het bijzonder komen we daardoor ook dingen tegen die Lucas als een arts op een andere manier beschrijft als dat de andere evangelisten dat gedaan hebben. U weet, Matthäus en Marcus schrijven bijzonder voor de Joden. En Johannes die stelt alles in het licht van de hemel, God. Het woord was God en het woord was bij God. Dan moet u ook het Johannes evangelie lezen, maar zo Lucas ook. Is het dat hij de dingen optekent, helder maakt, in het bijzonder ook naar de heidenen toe, dat ze de dingen zouden mogen verstaan, maar ook de Joden. En wat heeft deze man met veel gaven en kennis dat te mogen optekenen. En zo is het dat we in de eerste plaats dan zien dat daar een vrouw is, nadat de Heer gewaarschuwd heeft, dan is hij daar weer in de synagoge. Dan staat erbij op de Sabbat, we zouden gewoon, dat weten de jongens en meisjes ook wel nu zeggen, op de zondag. Dat Heer ook naar gewoonte, een goede gewoonte, maar ook een gewoonte die de Heer van ons vraagt, opgegaan is, laat maar zeggen, naar de kerk. En als de Heer daar dan is, dan ziet hij daar een vrouw, ze valt op. Ja, begrijpelijk. Die vrouw die helemaal krom de kerk binnenkomt en laat me zeggen in de bank gaat zitten, helemaal voorovergebogen. Ach, wat een zielig mensje, zeggen we dan. Wat zou ze hebben, wat zou er geweest zijn? Wel, en dan is er dat er nadrukkelijk staat dat ze door de Satan samengebogen was. Wat heeft Lucas dat geproefd? Dat hij deze, die toch een dochter Abrahams is, dus ze was niet een onkerkelijke, of misschien een randkerkelijke, maar ze was een dochter Abrahams, dat de Satan haar nog in het bijzonder heeft samengebogen. We weten van deze vrouw verder eigenlijk niets, dan dat de Heere van haar zegt, ze is erbij opgevoed, ze behoort tot de kerk, om het zo maar te zeggen. Ze heeft daarin onderwijs gekregen. En misschien is het juist dat wat de Heer in het hart gegeven heeft, dat daarom de duivel haar zo doet buigen en bukken. Want moet u maar opletten. We mogen zwaar godsdienstig zijn. Meest rechtzinnig hier op Urk. Maar als we Christus niet kennen, laat de duivel u met rust. Dan laat de duivel u met rust. Maar als u van genade bent gaan leven, dan komen de bestrijdingen. Dan komt de duivel erop af. Dan is er elke keer als er wat is, dat hij als het ware op uw stoelleuning komt zitten om te zeggen, zie je nou, wat heb je er nou aan? Je gelooft in die Jezus, maar je ziet het. De wereld gaat het goed en dit moet u meemaken en dat moet u meemaken. Dan komt die duivel juist om ons te doen bukken. Om aan het twijfelen te maken. Om in de donkerheid te brengen. En dat is eigenlijk wat zo nadrukkelijk staat, dat deze vrouw neergebogen werd door de duivel. De Satan heeft haar als het ware in de greep. Hij is het die dan geeft dat zij, zoals ze de Psalm 121 zegt, niet de ogen zal kunnen opslaan tot de bergen waar de Heere woont. Dat de duivel probeert haar bij de Heere vandaan te houden. En dat de duivel dan daarom elke keer weer haar neerbuigt. Want het staat er eigenlijk dat zij dan elke keer weer, als ze even meende iets omhoog te kunnen komen, dat hij zegt, en bukken zal je. En hij drukt haar weer neer, aangrijpend gemeente. Deze dochter Abrahams, zoals de Heer haar toch ook zelf noemt, en dat hij dan zo in de greep van de duivel terechtgekomen is, mag ik een vraag stellen. Bent u al van die greep verlost? Ja, zegt u maar, ik ga niet neergebogen als deze vrouw. Oh nee. Maar dat kan juist als we denken dat het alles zo goed gaat in het leven en dat we alles mee hebben in het leven en dat we ons geen zorgen maken. Nu niet en naar de toekomst niet, want we hebben een lieve God en noemt u maar op. Dan heeft de duivel u vast. Dan zal hij naar het neerbuigen, maar heeft u wel vast. En dan worden we nog steeds door de duivel geleid. Dat weten de jongens en meisjes ook wel. Papa en mama hebben bij de doop vond gezegd. Allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis onderworpen. We gaan niet verloren, we liggen het. We worden door de duivel vastgehouden. Wat is dat? Heb je het al eens ervaren? Door de duivel, in de greep van de duivel te verkeren. En dat hij als het ware dan ons in alles meeneemt. Dan gaat de wereld aantrekkelijk worden. Dan gaat, ach wat zal ik opnoemen. Alles wordt wat van de aarde is, op deze aarde is, wordt aantrekkelijk. En wie denkt er nou aan straks? Wie denkt er aan zijn sterven? Wie denkt er aan God te ontmoeten? Wie denkt er aan die eeuwige toekomst? We leven rustig verder. Hebben we er geen last van. Totdat de Heere met zijn woord laat zien dat de duivel ons vasthoudt. En dat de Heer ons daarom opzoekt. Wat is dat ook een wonder, gemeente. Hij kan ook zeggen, ga je gang dan maar. Ik heb met de doop, heb ik u geroepen dat ik uw God wil zijn met de drievoudige eed. En u bent erin onderwezen, u hebt het gehoord. U bent naar de zondenschool gaan, catechese, noemt u maar op. U weet het allemaal. En dan toch rustig doorgaan. En wat is dan het wonder? Dat hij nog weer opzoekt. Dat hij ook vandaag weer voor ons staat om het toe te roepen dat het in hem alleen te vinden is. En dat doet hij nu omdat u hem ook werkelijk nodig zult gaan krijgen. En dan gaat hij dat wonderen werken, wat dan? En dat hij van de duivel gaat verlossen, want moet u opletten. En dat is dan dat als de Heer Jezus haar ziet, dan gaat hij tot die vrouw. U leest menigmaal wel dat in de Bijbel staat dat er geroepen wordt, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Geroepen om hem, maar dat doet deze vrouw niet. De reden staat er niet bij. Heeft ze niet gezien dat hij binnengekomen is, omdat ze zo neergebogen is? Hebben ze haar niet verteld? Heeft gehoord, Jezus van Nazareth is in de synagoge. We weten niet. Wat ik wel weet, dat Christus van die vrouw af weet. Dat Christus haar ziet. En dat Christus weet hoe deze vrouw gebukt gaat onder die macht van Satan, die haar als het ware gebogen houdt. En wat staat er dan? En als de Heer haar ziet, riep hij tot zich. En dat doet hij nou vanmiddag ook, lieve mensen. Of u nou naar hem vraagt of niet, hij roept u tot zich. Hij roept jou tot zich. Hier ben ik. Dat is een welgemeend roepen van de Heer Jezus. Omdat hij geen lust daarin heeft dat we verloren zullen gaan. Daarom heeft hij toch zichzelf gegeven. Hij heeft toch een geopende deur gemaakt die potdicht zat. Van de schepper naar de schepsel. Van het schepsel naar de schepper. Israël kon dat zo heel duidelijk zien bij die tempel. Twee gesloten deuren of voorhangsels, hoe u het wil noemen. Maar dat hij het nou roept, dat in hem alleen de verlossing ligt. Daar waar geen arts kan oprichten. Waar de priester haar niet kon verlossen. Waar het offer van de hoge priester niet toe hielp. Is er wel dat enige offer, Christus. En hij ziet haar en hij roept haar. En wat zegt hij dan? Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. In eerste plaats zou ik u willen wijzen op dat woordje verlossen. Dat is wat hij dan in het 16e vers dan ook zegt. En dat daar staat losgemaakt. Ik zou het ook hier willen vertalen met losgemaakt. De kanttekenaren doen dat er ook. Het staat er ook in de kanttekening bij. Dat zij verlosgemaakt is van uw krankheid. En dan heb je dat bijzondere woord krankheid. De Bijbel kent ook het woord ziekte. Onze Statenvertalers hebben dat woord ook gekend. Ook in het Grieks vindt u twee verschillende woorden terug. Voor een ziekte, voor een dier wat een ziekte heeft. Een kwaal heeft, of u het wil noemen. En dat woord krankheid. Ik zou het liefst maar willen laten staan. Ik weet er geen beter woord van dan dit, maar wij kennen dat ook eigenlijk ook wel. Hebt u wel eens gehoord van iemand ziekzinnig is? Ziekzinnig? Nee, wel krankzinnig. Dan hebt u eigenlijk datzelfde woord. Dat woord krankzinnig, het woord krankheid, dat wil aangeven dat het meer is dan alleen maar een lichamelijk iets. Maar dat het ook een geestelijk iets is. Dus krankheid heeft te maken met lichaam en ziel beide. En dat dan erom ook, hier Lucas dat woord dan ook gebruikt, dat ze losgemaakt is van deze krankheid waar ze met lichaam en haar geestelijk gesteldheid gebonden geweest is. Vastgehouden door de duivel. Neergebogen. En dat de Heere, en daarom zegt vrouw, gij zijt losgemaakt, ontbonden, vrijgemaakt. Want als hij ontbindt van die banden van de Satan, dan staan we in de vrijheid. Dan is daar die werkelijke vrijheid waartoe hij de weg dan ontsloten heeft. Vrouw, gij zijt vrijgemaakt. Deze krankheid, daar waar je met ziel en lichaam u nu onder gebukt gaat, is weg. Dat, ik zou zeggen, degene die dat gedaan heeft, kan je niet langer meer in zijn greep houden. Ach, hier blijkt die macht van je, de Heer Jezus Christus. En dat waar de duivel die hand op haar legde en haar neerdrukte, daar slaat de Heer als het ware die hand weg. En wat staat er dan? En dat hij zijn handen op haar legde. Hij legt zijn handen op haar. Je zou haast kunnen zeggen, zoals je het meerdere malen leest, zegend. Of bij die kinderen, laat de kinderen tot mij komen. En hij zegende en omhelsde hen. Die beide handen van hem worden daartoe gebruikt en uitgestrekt om ook op deze vrouw te leggen. Niet meer zal de duivel over je heersen. Niet langer zal de duivel je gebogen doen bukken. Maar daarvan ben je verlost, losgemaakt, bevrijd. En nu zijn het mijn handen die op u gelegd zijn. Die zegenende handen, die bewarende handen, die machtige handen, die verlossende handen. Die uitgestoken heeft straks op dat vloekhout. Om een mens nou voor eeuwig te verlossen. Van zijn dodelijke kwaal, van zijn gebonden en geboeidheid aan de duivel. En hij legde de handen op haar. En er staat, er moet u opletten, datzelfde moment, want terstond staat er. Dus je ziet niet die vrouw een ogenblik aan het worstelen, aan het tobben om overeind te komen. Maar terstond. Ik weet niet of een fysiotherapeut meeluistert of een chiropracticus die in de kerk is, want medisch gezien kan dat die 18 jaar gebogen. Nou, dan zullen er best eerst heel wat moeten gebeuren, oefeningen gedaan moeten worden, voordat die verkrampte spieren er weer opgerekt zijn, waar die ruggenwervel weer langzaam maar zeker recht gebogen kan worden. En dat zal best wel een tijd duren als het ooit nog eens helemaal voor 100% goed zou komen. Ja, dat is onze maatstaf en dat is onze beperktheid, maar Christus kent geen beperktheid. Want er staat er, en hij legde de handen op haar, zie je die gebogen vrouw? Met haar hoofd naar beneden en hij roept haar tot zich. En als ze komt, legt hij die handen op haar. En terstond staat ze rechtop. Wat een wonder. Want hij richt de gebogenen op. Opdat ze op hem zullen zien. Opdat ze zijn naam zullen verheerlijken. Opdat zij van het werk van God zouden spreken. Het staat erop, dus die vrouw is daar niet vreemd aan. Want er staat er, en dat daar terstond wederrecht en verheerlijkte God. Daarom zei ik straks zo gebogen tot Gods eer. Dan kunnen we zeggen, had de Heer dan 18 jaar, heeft de Heer dan 18 jaar laten wachten, had hij toch ook een tweede jaar of een derde jaar kunnen wachten? Nee. Laten we nou dat maar aan de Heer overlaten. Het is zijn tijd geweest. Misschien wel dat deze vrouw heeft moeten bemerken dat ze een hopeloos geval was. En dat niemand haar meer kon helpen. Opdat des te groter dat wonder hier mag schitteren. Dat als hij spreekt en de handen oplegt, zij terstond volkomen recht werd. En dan gaat ze God verheerlijken. Iets waar deze vrouw niet meer op gerekend had. Waar ze al 18 jaar onder gebogen ging. En waar ze eigenlijk En mee rekening gehouden dat wat mensen ook tegen de zeiden, leer er nou maar mee leven. Dat zeggen wij toch ook, ja, er is niks aan te doen, leer er nou maar mee leven. Zie er nog maar wat van te maken. Laat je er niet mee in de put drukken. Word er nou maar niet depressief van. Kop op. Dat zeggen we toch? Hebt u geen verwachting van de Heer? Heeft de Heer het niet wonderlijk wel eens gemaakt in uw leven? Het grootste wonder is natuurlijk dat we van dood levend worden. Want dat u bewaard heeft. Behoed heeft. Dat hij van een ziekte u genezen heeft. Dat, ach wat zou er niet kunnen opnoemen. Wat zijn er niet veel voorbeelden te noemen. Waar we ons alleen maar over kunnen verwonderen. En dat we moeten zeggen, ja, een kundig arts en een kundig chirurg. Maar heeft hij het dan gedaan? Wijlen dominee de Jong en ik kregen tegelijkertijd de boodschap, prostaatkanker. En u weet mijn collega de Toon, het uitzaaien. Beide zijn er nu niet meer, ik mag er nog staan. Ja, maar u had misschien wel een heel kundig arts. Nee, ik had een kundig God. Een kundig God. Een God die nog vond dat ik nog een poosje door mocht gaan, opdat die God nou daarin verheerlijkt zou worden, net als deze vrouw. Dat God erin verheerlijkt wordt. Lieve mensen, ik hoop dat u dat vasthoudt, dat u niet zegt van die arts, natuurlijk mag een kundig arts opzoeken. Hij heeft de Heer ook de middelen gegeven. Maar als je gaat roemen in een mens, bent u een ellendig mens. Maar als nou de Heer een mens gaat gebruiken en u gaat zien dat hij het is, dan gaat u hem verheerlijken. Dat doet die vrouw nou. Ze gaat God verheerlijken. Dat hij nog naar haar gedacht heeft, dat hij haar geroepen heeft, dat hij de handen op haar gelegd heeft. Opdat zij van de grote daden des Heeren zou getuigen. En dat is wat hier gebeurt. En zij verheerlijkte ook, zou je kunnen zeggen, terstond God. Dan mag ze in deze hem zien, die door God gezonden is. Opdat hij de handen op haar zou leggen. En haar van die drukkende macht van de duivel, die neerdrukkende hand van Satan, zou losmaken, haar daarvan zou ontbinden. Opdat ze tot ere God zou leven. En dan mag ze verder. Ik weet niet hoe oud deze vrouw is. Ik weet niet hoe oud die vrouw geworden is. Allemaal niet belangrijk. Maar wel dat de Heer dit doet. Medewerken tot verheerlijking van zijn eigen naam. Lieve mensen, kan wel iets gebeuren in je leven. Dat je misschien de vraag stelt, waarom moet ik dat er nog weer bij hebben? Waarom moet mij dat nou overkomen? Maar als de Heer nou eens laat zien dat hij dat kan doen tot verheerlijking van zijn naam. Omdat hij van hem gaat getuigen. Het zij in het leven, het zij in het sterven. Het eigendom te zijn van die Jezus Christus. Daar gaan we roemen in zijn werk alleen. Dan komen we als het ware naast deze vrouw te staan. En dan gaan we ook hem de eer geven door u. Door u alleen en dan komt de duivel erop af. Dat brengt ons ook gelijkertijd bij de derde gedachte. Want als de Heer zichzelf bekend maakt en als de Heer zijn almacht toont, dat hebt u in de schrift meerdere malen kunnen zien en lezen. Dan komt de duivel er gelijk op af. Dan gaat de duivel zeggen, ja, maar dan kan hij nooit door God gedaan. En die vrouw kan God nou wel verheerlijken. Mevrouw, je vergis je hoor. Je vergis je. En dit is niet het werk van God. Maar op een andere plaats zeggen ze dat is het werk van Beelzebul. Dat is het werk van de duivel. En u weet dat Christus zegt, dan is het ook dwaas. Dat de duivel van zichzelf gaat verlossen. Maar dat hebben ze dan niet in de gaten. Heeft de duivel ook niet in de gaten. Maar ze proberen maar één ding. dan zit het werk van Christus in een kwaad daglicht te stellen. Een kwaad daglicht. Misschien ook met de coronavirus wel gemerkt. Dat er op een bepaald ogenblik gezegd werd, het was de schuld van de kerken. Want die kerken moeten dicht, hè. En er mag daar niet meer gepredikt worden van die ene naam. En er mag niet meer gezongen worden tot Gods eer. Gelukkig dat God regeert. Maar er zijn wat stemmen opgegaan. Schuld van de kerken. Die hebben het overgebracht. En dat het niet buiten de kerk omgegaan zal zijn, dat zal waar zijn. Maar hij gaat door en we mogen er nog tot zijn eer samenkomen of thuis meeluisteren. En straks, volgende week, is het dat het nog meer ruimte geeft. Zal hij er niet voor zorgen dat zijn huis vol wordt? Lieve mensen, leg het maar in zijn handen. Bid hem het maar om. Heere, laat ook hierin uw almacht blijken, opdat uw naam verheerlijkt zal worden en tot lof van u gezongen mag worden. En zeker de duivel zal erop afkomen. Er zal er ook wel weer iets zijn waar de duivel mee komt en zegt, zie je wel? Nou, dat is hier ook. En weet u wat het geniepig is van de duivel? Hij gaat er niet meer rechtstreeks naar Christus toe. Hebt u het gelezen? De overste der synagoge, Jezus kwalijk nemen, die zeiden tot de scharen. Ziet u? Hij wil de massa dan bij Jezus vandaan halen. De massa laten horen dat die Jezus niets kan zijn. En want dan had hij het niet op de Sabbat gedaan. En hij spreekt als het ware die vrouw erop aan, dus over het hoofd van de scharen spreekt hij die vrouw als schande dat ze gekomen is. Ze had 6 dagen daarvoor de tijd gehad om tot hem te komen en hierna 6 dagen weer om tot hem te gaan. Maar juist op de Sabbat, dat ze nou tot hem gekomen is, en juist op de Sabbat, dat deze Jezus dan dit weer gedaan heeft. Hoe kan die nou van God zijn? Als die de geboden en de inzettingen van God met de voeten treedt. En dat we de Sabbat, de zondag, zouden houden tot Gods eer. En noemt u maar op. Dan wordt die overste gebruikt door de duivel. Om de scharen te laten zien, deze Jezus kan de Messias niet zijn, kan de gezondere van God niet zijn. Want dan had hij dat nooit gedaan. En gemeente, zo kan de duivel meerdere malen komen. Dan kan hij elke keer weer proberen het werk van Christus in een dag kwaad daglicht te zetten. Of wat kan hij bezig zijn om Jezus te maken als een mens zoals wij. En dan niet zonder zonde, maar met begeerten en noemt u maar op. Een eentje die de wereld wil verbeteren, die voor de onderdrukte kwam, alles invullen naar onze menselijke maatstaven, opdat we maar niets in die Jezus zal zien als hooguit een voorbeeld. En dat we hem daarin zouden volgen. Maar dat nou de Heer Jezus juist, daar moet u maar opletten, juist op de Sabbat zo menigmaal genezen heeft. Blinden de ogen open, de kreupelen doen wandelen. Waarom? Maar waar spreekt de Sabbat van? De Sabbat spreekt van de rust. De Sabbat spreekt van de rust, er blijft een rust over. Voor dat volk van God, vanmorgen in Hebreeën 4 hebben we dan weer stilgestaan. God had beloofd dat volk uit het land Goshen te brengen. In een land overvloeiende van melk en honing. En heel die woestijn waren niet anders dan graven, massagraven. Dus jongens en meisjes, jokt de Heer? Zegt hij het wel en doet hij het dan niet? Nee. Hij heeft het gezegd, ik zal dat volk Israël in het land brengen of vloeiende van melk en honing. Maar dat er nou van dat volk, dat er nou Israëlieten waren die neergaan zijn. Niet omdat God gejokt heeft, maar omdat ze niet geloofd hebben. Anders niet geloofd hebben. En wat staat er? Ze zijn mijn rust niet ingegaan. En dat land Canaan getuigt als het ware van die Sabbatsrust die er overblijft voor zijn volk. Het is als het ware dat de Sabbat ervan getuigt. Straks blijft er voor dat volk van hem die eeuwige rustdag over. En wat wordt er dan op die eeuwige rustdag? Wat wordt daar niet meer gevonden? Daar wordt geen kreupelen gevonden, geen gebogenen gevonden, geen blinden gevonden, er wordt geen doden gevonden. En noemt u maar op. Juist de Sabbat getuigt van dat koninkrijk Gods. Waar dan niets meer gevonden zal worden van datgeen waar wij onder gebukt gegaan zijn. Maar dat er dan de ware en de eeuwige rust zal overblijven. En dat weet de duivel ook, want hij weet dat zijn tijd voorts kort is. En dat de duivel dat dan gaat bestrijden juist om te zeggen het mag op de Sabbat helemaal niet gebeuren. Terwijl die vrouw niet naar Jezus gegaan was. Maar dat Jezus juist die vrouw geroepen heeft. Maar dat wil niet zeggen, maar het gaat alleen maar om één ding. Daar waar dat wonder in gebeurd is en waar die vrouw God verheerlijkt heeft. Om nou de scharen maar bij hem vandaan te trekken. Dat ze het niet op Jezus zouden zien. Maar dat zij eigenlijk net als dat die overste dan leert in de synagoge en een andere Messias moeten verwachten. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat die farizeeën en schriftgeleerden op grond van de profeten geweten hebben dat hij de Messias is. Waarom Jezus ook later tegen zegt, er is één zonde die niet vergeven wordt, dat is willens en wetens. Zijn werk voor het werk van Beelzebub houden, dus te weten dat hij de Messias hem toch te loochenen en daarin de scharen mee te slepen, aangrijpend. Hiervoor heeft hij ze gewaarschuwd. Zou er verandering zijn? Zou ze nu inderdaad dan gezegd hebben, Heer, u bent het, om ook zijn naam te verheerlijken? Nee, dan is het dat de Satan die overste gebruikt om het werk van Christus in een kwaad daglicht te stellen. En dat we maar niet in hem zouden geloven. De jongeren kennen misschien dat ook wel. In onze tijd komt het nog eens tegen. Naar de ellende die we nou toch op de wereld hebben. De hoeveel tienduizenden die niet gestorven zijn aan die coronavirus. En hoeveel er niet sterven van de honger en nog zullen sterven van de honger. En alles wat er dan is. Als God nou liefde is, hè. Dan had hij dat allemaal niet gedaan. Nou als dan God liefde is. En dit gebeurt er allemaal. Hoeft van mij die God niet. Ziet u de kruik precies zo. Dat hoor je in onze dagen ook. Als God nou liefde is. En hij laat dit allemaal over ons heen komen. Dan hoeft voor mij die God niet meer. Maar de dwaze mens heeft niet in de gaten. Dat wij het allemaal aan onszelf te danken hebben. En dat nog een wonder is dat God niet in datgene wat wij gezocht hebben, de dood boven het leven, ons nog in verder lachen. Maar die ons nou gaat wijzen op die Christus. Die Christus, de duivel weet het, die gelooft en is zit het. De duivel weet het. En toch probeert hij elke keer dan maar weer bij hem vandaan te houden. Maar als de Heer spreekt, lieve mensen, en hij spreekt tot uw ziel, ik ben uw heil alleen. Dan kunt u het niet tegenhouden en dan kan de duivel het niet tegenhouden. Dan zullen we daar bij hem terecht moeten komen. En dan is het dat hij het ook zegt, ik zal dan voor u strijden. Laten we maar die overste van de kant zetten. Met al zijn gebrabbel. Maar kijk hoe Christus het dan voor die vrouw opneemt. Gaat die vrouw zich verdedigen? Dat zouden wij toch gedaan hebben. Dan zou ze zeggen, ja, maar ik ben niet naar hem toe gegaan. Hij is naar mij gekomen. En hij heeft me toen geroepen, ik heb naar hem niet gevraagd, hij heeft naar mij gevraagd. Dan moet u het mij niet kwalijk nemen, dan moet u mij er niet op aanzien, want zijn we toch geneigd, lieve mensen, om onszelf te verdedigen. En het voor onszelf op te nemen. Maar de Heer zegt dat ik zal voor u strijden. Dat ziet u hier, die vrouw hoeft niets te zeggen. Als dat die overste begint met die verhalen tegen die scharen, dan zegt dan dat die scharen misschien wel denkt, ach, vrouwtje toch. Nee, dan is het dat de Heer daar komt en dat de Heer het dan zegt. Met dat hele duidelijke voorbeeld. Als dan op de Sabbat, als ze dan daar, wat is het ook weer, een ezel of een os, van de krib losgemaakt moet worden, omdat hij dorst heeft, dan doe je dat toch? Dat was vanzelfsprekend, natuurlijk, dat beest laat je niet staan tot een maandagmorgen, of toen de tijd tot een zondagmorgen. Maar dan is het dat je dat beest op die Sabbat op de zondag losmaakt. En dat je het daar brengt of de boeren. Met die koeien die 's morgens staan te loeien om gemolken te worden. Zeg je, nee, vanmorgen melk je niet en vanavond melk je niet. Want het is zondag, je wacht maar tot morgenochtend. Dan zeggen we eigenlijk wat een dierenbul. Natuurlijk is dat vanzelfsprekend. God heeft het zo geschapen en gegeven. Opdat we er ook voor zouden zorgen. En ook zij vinden dat heel vanzelfsprekend als de Heer het tot hen zegt. Als er nou een os is of een ezel. En dan zeker met die warmte die daar kan zijn. Dan maak je hem los en dan breng je hem naar de bron. Dan geef je hem te drinken. Dan leid je hem daarheen. Ja, vanzelfsprekend. En dan gaat hij verder. Want wat zegt hij dan? En deze die een dochter Abrahams is, welke de Satan 18 jaren gebonden had, moest hij niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats. En dan ga ik het even verder trekken, want daar gaat het dan ook om. Om ook geleid te worden tot de waterbron des levens. Waar we het van een os en een ezel vanzelfsprekend vinden dat hij gebracht wordt tot de waterbron. Om te drinken. Zo zegt de Heer, dan is het veel meer van de mens die naar Gods beeld geschapen is, dat hij losgemaakt wordt, ontbonden wordt, om geleid te worden, juist op de Sabbatdag, zoals wij ook vandaag geleid worden om te drinken uit de bron des levens. Om dat levende water te verkrijgen. Waarvan Christus sprak tot die vrouw, die Samaritaanse. En dat water dat uit mij gaat, dan zult u in eeuwigheid niet meer dorsten. Dat is dat levende water dat we nodig hebben. En dat er ook deze vrouw daar gebracht moest worden om gedrenkt te worden. Uit die bron des levens. En waarom hij vandaag ook tot ons komt, opdat we zouden drinken uit uw bron des levens, juist op de Sabbat, juist op de zondag. Om losgemaakt te worden van die knellende band, ik hoop dat u hem gevoelt, waarmee de duivel ons vasthoudt en de wereld trekt. Om nou ontbonden te worden en gebracht te worden aan de voeten van hem, om te drinken uit hem. Dat water des levens. En dat is wat nou de Heer Jezus dat zegt. O gij geveinsde, dwaze mens. Met al je vroomheid en al godsdienst en al je wetjes en al je regeltjes. Maar die de diepste vergeet waarom het nou werkelijk gaat. En dat is om die zaligmaker, die Messias, die door de Vader gezond is als de bron des levens, opdat we daaruit zouden mogen drinken. En dan staat het, ze werden beschaamd. Beschaamd, maar heeft het nou ook verder gebracht. Laat hen maar gaan, nu u, jij en ik. Hij heeft vandaag voor ons gestaan als de bron des levens. Heb u dorst gehad? Lieve mensen thuis, kinderen thuis. Heb je dorst gehad? Ja, nee, ik bedoel niet dat mama je wat te drinken geeft, maar dorst naar de Heer. Dorst naar de Heer. Hebben we dan nodig gekregen. Zoals het ook de psalmist zegt, mijn ziel dorst naar God. En dat beeld gebruikt van dat het. Heeft onze ziel gedorst naar hem. Waar hij voor ons wilde staan, Jans geroepen heeft. Wend u tot mij, hier is de bron des levens. En die uit mij drinkt, zal in der eeuwigheid niet meer dorsten. Lieve mensen, wat een toekomst. Die hij heeft bereid. Maar tegelijkertijd ook de vraag of wij hem erin nodig gekregen hebben. Want we gaan naar huis en dan gaan we eindigen. We gaan naar huis als de overste. Of we gaan naar huis als die vrouw. Hoe gaat u, jij en ik nu naar huis toe? Amen.